Liefde gemeente, zusters, broeders, jongelui en kinderen, ook hen die deze dienst vanuit huis of elders volgen. Ik wens u een goede zondagmorgen toe en heet u welkom in deze dienst waarin ons zal voorgaan dominee van der Ree. Mededelingen namens de kerkraad, aanmeldingen, erediensten en maatregelen. Nu we weer als voltallige gemeente samen mogen komen, hoeven we ons niet meer aan te melden. Voor een uitvoerige toelichting verwijzen wij u naar de zondagsbrief. Dankdag. Woensdag 3 november zal de jaarlijkse dankdag worden gehouden. U en jij zijn allen hartelijk welkom om beide diensten van 14:30 en 19:30 bij te wonen. De middagdienst is ook afgestemd op onze kinderen. Collectes. Zoals gebruikelijk zijn er 3 collectes. Deze week krijgen zij de volgende bestemming. 1 voor de kerk, 1 voor de diaconie en de 3e collecte is voor het bouwfonds. U wordt verzocht het collectebedrag liefst per maand over te maken. Het rekeningnummer staat op de site van de kerk en zal voor degenen die thuis meeluisteren ook op het scherm worden getoond. Het thema voor deze dienst is de betekenis van de gouden kandelaar. De bijbehorende schriftlezing uit Gods woord is uit Exodus 25, de versen 31 tot en met 40 en hoofdstuk 27, de versen 20 en 21. We beginnen de dienst nu met het zingen van Psalm 46, de versen 4 en 6. De kerkenraad wendt u allen een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie tot in eeuwigheid, en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zend, Heer, uw licht en uw waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. Dan klimt mijn bange ziel gereden ten berge van uw heiligheid, waar mij uw gunst verbijt. Mogen bidden om de komst van het licht en de waarheid van de Heere, dat we ook in deze dienst tot de gewijde tent, de tabernakel, mogen komen. Daar zal het ook over gaan, over de betekenis van de gouden kandelaar. Het licht dat brandt in het heilige van de tabernakel. Wij zingen Psalm 43, het eerste en het derde vers. Thank you. Het woord en de wet van de Heere zijn ook als een lamp voor onze voet en een licht op het pad om het donker op te klaren. Daarover zingen we met Psalm 119, het 53ste vers, nadat wij geluisterd hebben naar de wet van de Heere. Zoals het volk Israël die ontvangen had tijdens de woestijnreis en zoals ook wij die mogen ontvangen. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, onnodig, ondoordacht gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de rustdag, de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en hij heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen in het nadeel van uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft deze woorden samengevat en gezegd: u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede daaraan gelijk is: u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Op deze 2 geboden rust het hele woord van God. Gemeente, laten we de Heere bidden om zijn zegen in deze dienst. Wij willen in onze voorbeden denken aan broeder en zuster dominee Van Beek Weijers van de Fluvia 2 en broeder en zuster Van Beek Visser van het Talmaplein 21. en hun gezinnen. Ze kregen het bericht dat een zwager en oom, dominee Roos, is overleden. Wij willen onze voorbeelden denken aan broeder van de Bovenkamp van de Savonin-Lomanstraat 41. Op 4 november zal Jan een ingreep ondergaan waarbij de endeldarm en de omliggende lymfeklieren worden verwijderd. En dan wordt er ook een stoma geplaatst. We willen bidden voor onze broeder C. van Ginkel van de Scheepjeshof 43. In het ziekenhuis is geconstateerd dat een herseninfarct de oorzaak is van de verlammingsverschijnselen waarmee hij was opgenomen in het ZGV in Ede. En hij is deze week voor revalidatie overgebracht naar Oranje Nassausoord in Wageningen. We willen onze voorbeden ook denken aan zuster Ineke Ebbers van de Westersingel 25. Zij is opgenomen in het Diakonessenziekenhuis in Utrecht vanwege pijn op de borst. En er wordt gedacht aan hartritmestoornissen, maar daar moet ook nog verder onderzoek naar worden gedaan. In onze dankzegging denken we aan broeder B.C. Haupst van de Marsmanlaan 13. Hij is weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. En we danken ook met het echtpaar en het gezin van Dijkhuizen van Loon van de Nicolaas Beetslaan 7. Zij mochten gisteren gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. Laten we met elkaar bidden en danken. Heere God, getrouwe Vader in de hemel, wij willen uw naam loven en prijzen. U heeft ons immers weer samengebracht als gemeente. De zondag is weer aangebroken. De dag die we apart mogen zetten van de andere dagen van de week, omdat het de dag is van uw opstanding, Heer Jezus. U haalt ons vanuit de sleur van de week en geeft ons als een kostbaar geschenk de zondag, een dag van rust, een dag ook van ontmoeting, de ontmoeting met u en met uw gemeente. Heer, wij danken u dat dat ook gestalte mag krijgen vanmorgen en dat we naar de kerk mochten komen. We danken u, Heer, dat we dat in alle rust en vrijheid mochten doen. En we danken u, Heere, dat uw woord verkondigd mag worden, ook op deze dag opnieuw. Heere, zegent u ook uw woord. Als we het openleggen. En als in de preek de betekenis daarvan naar ons mag worden toegebracht. Heere, wilt u dan met uw Heilige Geest in ons werken? Geef dat we vanmorgen iets mogen ontvangen. Dat we uw woord ontvangen. En in uw woord dat we u, Heere Jezus, ontvangen. Heere, wat is het een genade dat u ons dit alles wilt geven. Wij denken aan onze broeders en zusters die vanwege hun geloof worden vervolgd. Het zijn er velen. Heer, houdt u ook in die landen en gebieden uw kerk in stand. Wilt u ook daar met uw Heilige Geest werken en wilt u hen beschermen? Weest u een toevlucht ook voor hen, een burcht zoals we zongen. En Heere, wees u dat ook voor ons. We hebben alle vrijheid om naar de kerk te komen, om naar uw woord te luisteren, ook thuis. Heere, tegelijkertijd is het ook in deze tijd zo dat de boze niet stil zit. En dat hij probeert om de betekenis van uw woord uit te hollen. Leeg te maken, zodat we het weg zouden gaan gooien. Maar Heere, wilt u ons met uw Heilige Geest juist vullen, opdat we mogen zien wat u tot ons spreekt en wie u ook bent in deze wereld. Heere, u heeft gezegd dat u over uw kerk zult waken, tot op de jongste dag. En dat een ieder die tot u de toevlucht neemt, niet bevreesd hoeft te zijn. U zult met hen zijn, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld. Heere, wat er dan ook gebeurt. En hoezeer de tijden dan ook onrustig kunnen zijn, dan is dat toch het rustpunt van ons hart. Ja, Heere, geef dat we daar de rust ook vinden. Steeds weer opnieuw. Heere, wij willen ook aan u opdragen, allen die moeite, zorg en verdriet met zich meedragen. Wij denken aan de familie van Beek, van de Fluvia 2 en van het Talmaplein en hun gezinnen, nu ze te horen kregen dat hun zwager en oom, dominee Roos, is overleden. Heere, zo plotseling. Wij willen u bidden of u wilt troosten in het verdriet. En Heere, wilt u ook zuster Roos en hun kinderen gedenken in uw goedheid, in uw ontferming. Heere, opdat ze in deze moeilijke tijd, deze moeilijke weg die ze moeten gaan, mogen ervaren dat u hen ondersteunt. Heere, wij willen u bidden voor broeder van de Bovenkamp, als hij naar het ziekenhuis moet om daar een ingrijpende operatie te ondergaan. Wilt u met hem meegaan? Heere, wilt u hem in uw hand houden? Geef dat hij zich ook gedragen mag weten door u. Weest u zijn hulp en zijn heil. Heere, laat ons vertrouwen niet gebaseerd zijn op de kunde en de kennis van artsen, maar vooral op u, Heere. Want onze tijden zijn immers in uw hand. En laat het dan zo mogen zijn dat de operatie een goed resultaat mag hebben. En dat daarmee ook genezing en verbetering van zijn situatie mag komen. Wij bidden u, Heere, voor broeder van Ginkel. Wij bidden u, nu hij moet revalideren in Oranje-Nassau-oord. Heere, weest u hem nabij. Geef dat de functies die nu moeite geven weer zullen verbeteren en weer terug zullen komen. Zegent u daartoe alle behandelingen die hij daar ondergaat. Heere, weest u hem nabij. Heere, wij bidden u voor zuster Ebbers van de Westersingel. Nu ze werd opgenomen in het ziekenhuis en daar onderzocht moet worden. Heere, wilt u geven dat duidelijk mag worden waar de klachten vandaan komen en dat aan die oorzaak ook iets gedaan kan worden? Heere, weest u haar nabij in haar omstandigheden die moeilijk zijn immers. Wilt u haar dragen en haar ondersteunen? Ja, Heere, weest u ook haar licht. Wij danken u dat broeder Haupst mocht terugkeren uit het ziekenhuis. Heere, wilt u hem thuis ook verder herstel geven? Weest u hem nabij, ook in de avond van het leven. We danken u dat broeder en zuster van Dijkhuizen samen met hun kinderen mochten gedenken 25 jaar getrouwd te zijn. U heeft hen al die jaren voor elkaar gegeven en gespaard. En Heere, we danken u voor alles wat u hen wilde geven. De zegeningen die ze mogen tellen. En wilt u ook met hen zijn, Heere? Ook juist nu, met de ziekte van Josina. Heere, wilt u haar herstel geven en genezing? En zegent u hen zo, ook voor de toekomst? Heere, wij bidden u voor anderen die te maken hebben met ziekte en zorg in hun leven. Geef dat we onze hulp van u kunnen verwachten. Wilt u erbij zijn? Wilt u juist ook dan, Heere, in ons hart wonen, in tijden van moeite en verdriet. Weest u met weduwen, weduwnaren, wezen. Heere, weest u met hen die een kruis van psychische moeite moeten meedragen. Misschien wel telkens weer terugkerend ook. Heere, wilt u ons vasthouden? Weest u onze hulp waar we mogen schuilen. Hoor zo naar onze gebeden. In de naam van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Uit genade. Amen. Jongens en meisjes, hebben jullie een nachtlampje op je kamer? Zo eentje als je hier op het scherm ziet bijvoorbeeld. Zo'n klein lampje in een stopcontact. En dat geeft dan een klein beetje licht in de nacht. Als je 's avonds in je bed ligt. Het grote licht is natuurlijk uit, want anders zou je niet kunnen slapen. En het lampje naast je bed is ook uit, want dat is veel te dichtbij. Maar ergens op je kamer zit zo'n nachtlampje misschien. En misschien vind je het wel heel fijn dat hij er zit. Want stel je voor dat hij er niet zat, dan was het helemaal donker. Ja, en in het donker, dan kun je wel eens bang worden, hè. Want ja, zit er dan toch niet een krokodil onder je bed of een spin onder je dekens? Als het donker is en dat zit als het ware helemaal om je heen, dan kun je ook alleen voelen. Hoe zit het? Hoe is het? Dat kleine lampje. Ja, het geeft maar een heel klein beetje licht, maar het kan je net geruststellen. Het is toch niet helemaal donker. Je kunt rustig gaan slapen. Nou, vanmorgen, jongens en meisjes, gaat het in de preek over de gouden kandelaar. We gaan dus een kijkje weer nemen in de tabernakel, die tent van de Heere God. En jullie weten nog wel dat we daar al in de buurt waren gekomen. We waren er al in de voorhof gekomen, maar nu gaan we ook naar binnen. En daar in het heilige, de eerste kamer van de tabernakel, daar staat die gouden kandelaar. Je ziet hem hier ook op het scherm. Hij heet ook wel menorah. En hij is helemaal van goud gemaakt, met een voetstuk, met daarop een soort staander, een stam. En daar komen nog weer van die zijtakken uit. En zo kunnen er op die kandelaar 7 lichtjes branden. Want daar is die voor bedoeld. Dat bovenop al die uiteinden van die kandelaar, dat daar een lichtje zal branden. Een olielampje. En elke avond, als de priester in het heilige komt om het reukoffer te brengen, dan moet hij eerst naar die menorah toe lopen en dan moet hij al die lampjes aansteken. Alle 7. En als dan het offer gebracht is en hij is daar klaar met zijn werk en hij gaat weer naar buiten, dan doet hij niet het licht achter zich uit. Dat zegt je moeder misschien wel eens, hè? Heb je licht uitgedaan op je kamer? Maar de priester doet het licht niet uit. Nee, dat moet juist de hele nacht branden. Want het betekent dat de Heere God voor zijn volk Israël zorgt, ook in de nacht. Hij is wakker. Hij waakt over zijn volk. Hij houdt de wacht. Nou, dat wil de Heere God nou ook voor jullie doen, jongens en meisjes, als je 's nachts slaapt. Je hebt je ogen dicht en je weet nergens meer van, je ligt heerlijk te slapen. Weet dan dat de Heere God wakker is. En als je bang bent in het donker, hij houdt de wacht. Hij wil voor je zorgen. Hij slaapt nooit. Want in de tabernakel moest altijd het licht aanblijven. Zodat de Israëlieten dat zouden weten. Zodat wij het ook zouden weten. Nou, daarover gaan we lezen. Exodus 25, vanaf vers 31... tot vers 40, het einde van dat hoofdstuk. En daarna in hoofdstuk 27, de versen 20 en 21. Na de schriftlezing zingen we uit Psalm 22, daarvan het 5e en het 16e vers. U moet ook een kandelaar van zuiver goud maken. Als gedreven werk moet de kandelaar gemaakt worden. Zijn schacht en zijn armen, zijn bloemkelken, zijn knoppen en zijn bloesems moeten er één geheel mee vormen. En 6 armen moeten uit de zijkanten ervan uitsteken. 3 armen van de kandelaar uit zijn ene kant en 3 armen van de kandelaar uit zijn andere kant. 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de ene arm met knop en bloesem. En 3 bloemkelken in de vorm van amandelbloesem aan de andere arm met knop en bloesem. Zo moeten de 6 armen worden die uit de kandelaar steken. En op de kandelaar zelf moeten 4 bloemkelken komen in de vorm van amandelbloesem met zijn knoppen en zijn bloesems. Er moet een knop komen onder het eerste paar armen dat er uitsteekt. Een knop onder het tweede paar armen dat er uitsteekt. En een knop onder het derde paar armen dat er uitsteekt. Zo moet het worden bij de 6 armen die uit de kandelaar steken. Zijn knoppen en zijn armen moeten met de kandelaar één geheel vormen. Het geheel moet 1 stuk gedreven werk van zuiver goud zijn. En vervolgens moet u de bijbehorende 7 lampen maken. Men moet die lampen aansteken en licht doen verspreiden in de richting van de voorzijde van de kandelaar. Zowel de bijbehorende snuiters als de bijbehorende vuurschalen moeten van zuiver goud zijn. Van 1 talent zuiver goud moet men hem maken met al die genoemde voorwerpen. Zie dan erop toe dat u het maakt naar zijn ontwerp, dat u op de berg getoond is. Dan hoofdstuk 27 vanaf vers 20. U moet de Israëlieten gebieden dat ze zuivere olie uit gestoten olijven voor u meenemen voor het licht, om voortdurend een lamp te laten branden. In de tent van ontmoeting, aan de buitenkant van het voorhangsel dat tegenover de getuigenis is, moeten Aaron en zijn zonen die verzorgen van de avond tot de ochtend voor het aangezicht van de Heer. Dit is voor de Israëlieten een eeuwige verordening, al hun generaties door. Het is bijzonder wat we zongen. Dat je aan de borst van moeder al vertrouwde op de kracht van God. Hoe kan dat? Dat ben je niet bewust, dat doe je niet bewust. Nou ja, via die moeder die je al bij de geboorte mocht werpen op God. In het vertrouwen dat de Heere er is en leidt. En zo is Hij de grond van ons vertrouwen, zo is Hij mijn God geweest, zingt de dichter. Prachtig. Meten, we zingen na het amen van de preek uit de avondzang. Versen 1, 4 en 7. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht. Die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al licht geen maan. De avondzang 1, 4 en 7. We luisteren naar het gedeelte uit Exodus 25... waar Mozes en de Israëlieten de opdracht krijgen om de gouden kandelaar te maken voor in de tabernakel, in het heilige. Thema voor de preek is de betekenis van de gouden kandelaar. Een tweetal gedachten. Ten eerste, de Heer is het licht voor zijn volk. En ten tweede, dat volk is het licht voor de wereld. Dus de Heer is het licht voor zijn volk en Gods volk is het licht voor de wereld. Meent, als u op vakantie gaat naar Israël, dan is er een goede kans dat u met de bus die je dan doorgaans rond leidt door het land, ook een stop zult maken bij de regeringsgebouwen, de Knesset. En daar is op zichzelf niet zo heel veel te zien. Ja, vooral de zware bewaking van die gebouwen, maar dat is niet zo interessant, denk ik. Wat er wel te zien is, is die grote menorah die daar staat. Meer dan 4 meter hoog. En op de armen zijn allerlei afbeeldingen. En het is leuk om te kijken of je dat dan weet, wat het is. Allerlei afbeeldingen vanuit de geschiedenis van het volk Israël. Het heeft natuurlijk, het is natuurlijk niet zomaar dat die menorah daar bij dat parlementsgebouw staat. Menorah is het symbool geworden van de staat Israël en hij herinnert aan de opdracht van het Joodse volk om licht te verspreiden, om het licht te zijn in de wereld. Ik sprak ooit een rabbijn die mij als niet-Jood en christen gelukkig prees, want ik hoefde mij naar zijn idee niet te houden aan al die geboden van Mozes die zo ingewikkeld zijn en die zoveel van je vragen. Terwijl hij als Jood zich daar wel aan moest houden. Want zo zei hij, hij was nu eenmaal onderdeel van het Joodse volk en daarom geroepen om het licht te zijn voor de wereld. En ik hoefde dat niet te zijn als heiden, niet Jood. Hij moest de lamp brandend houden tot de komst van de Messias. En gemeente, dat nou die menorah dat symbool is geworden, is natuurlijk ook niet zomaar, want die komen we vanmorgen al tegen in de tabernakel. En daarmee zijn we dan aangekomen in het heilige van de tabernakel. De Heere God die wil ons vanmorgen in de prediking dus weer verder inleiden in ja, wat in Hebreeën 8 die hemelse dingen worden genoemd. Hemelse zaken. In de betekenis van zijn heil. Daar is die tabernakel de afbeelding van, ik heb u dat al eerder verteld. En al die voorwerpen in de tabernakelgemeente, die zeggen ons iets over hoe je tot God kunt komen. Hoe je met hem kunt omgaan, hoe hij ook met u en met mij wil omgaan. Hij die een ontoegankelijk licht bewoont, hij maakt toch een toegang. Dat doet hij daar op de berg Sinaï, waar het volk Israël via Mozes al die instructies krijgt. Daar vernieuwt de Heere het verbond dat hij al met Abraham, Isaac en Jacob gesloten had. Hij zal hun nakomelingen tot een God zijn en zij mogen zijn volk zijn. en in hun midden wil hij wonen. En hij zoekt omgang met hen, opdat ze inderdaad zouden leven met hem, opdat ze zouden leven vanuit zijn heilige aanwezigheid. En daarom opent hij, de Heere, van zijn kant een weg naar hem toe. Maar op die weg kom je wel al die voorwerpen tegen. Die laten zien hoe je dan tot hem kunt komen. Stuk voor stuk vertellen ze iets, gemeente, wat er nou nodig is om voor Gods troon te komen. En wat je voor die troon van de Heere ook ontdekt. Welke betekenis dat heeft. Eenmaal komen wij allemaal voor de troon van de Heere. De dag dat hij terugkomt, of op de dag dat uw levensdraad hier op aarde wordt afgesneden. En dan kom je voor God te staan. Dan kom je hem onder ogen. En bent u dan tot hem genaderd? Ja, zeg maar via de weg van de tabernakel. U weet, die tabernakel wijst ook naar Christus, dus het is via Christus, begrijp me goed. Maar die tabernakel die laat het zo mooi zien. Welke weg? Nou ja, als we vanmorgen in het heilige aankomen, hebben we al een stuk weg afgelegd. Weet u nog? Als je als Israëliet uit je tent kwam en je liep naar de troon van God toe, die daar in het heilige der heiligen staat, op het verzoendeksel, nou dan moest je eerst al zoeken naar de deur, want er was die witte wand, die witte omheining. Je komt er niet zomaar binnen. God is een heilig God. Maar er is een toegang, een deur. Die gordijnen met al die kleuren, rood, wit, blauw en ook paars. Verwijzend naar het koningschap van God, naar de heerlijkheid van God, naar het bloed van de Heer. Van het offer. En dan kom je binnen, maar meteen sta je voor het brandofferaltaar in de voorhof. Daar moet je offeren. Het offerdier wat je bij je hebt, dat gaat dood. Ja, anders zou jij moeten sterven. In jouw plaats. En als je dan nog verder loopt, ja, het was alleen de priesters voorbehouden in het Oude Testament, maar in het Nieuwe Testament is een ieder die in Christus is, een priester. Zo hoorden we de vorige keer. Als je dan verder loopt, we doen het toch maar, dan kom je bij het wasvat. En dat symboliseert de dagelijkse bekering. Steeds weer opnieuw je handen en je voeten wassen. Zo moesten de priesters het doen. Ja, gemeente, zo moeten wij het doen. Steeds weer opnieuw, dagelijks, naar de Heere toe. Biddend om vergeving, biddend om zijn geest. Opdat je mag gaan in zijn weg. En de zonde niet meer aan je kleeft en plakt. Dat gebeurt allemaal in de voorhof. En dat is, om zo te zeggen, ook allemaal voorbereiding. En de voorwerpen daar zijn allemaal van koper. Vandaag gaan we een stapje verder. En we schuiven in gedachten het gordijn opzij dat de toegang tot de tabernakeltent geeft. En het valt achter ons dicht en daar staan we. In die ruimte van 10 meter lang, 5 meter breed. Het heilige, zojuist geofferd, zojuist ons gereinigd, het vuil van de zonde. En nu daar in het heilige, dicht bij Gods troon. Je bent als het ware nu in zijn huis, waar hij woont. En dan worden je ogen meteen gevangen door wat er aan de linkerkant staat. De menorah, gouden kandelaar. Dat moet een prachtig ding zijn geweest. Gemaakt uit 1 klomp goud. 1 grote klomp. Ter waarde van 1 talent. Een talent is eigenlijk een gewichtsmaat, zo'n 50 kilo. Met de huidige goudprijs zou dat ding 2,5 miljoen waard zijn geweest. De Israëlieten moeten de menorah maken uit 1 klomp goud. En het moet, staat er, gedreven werk zijn. Dus ze moeten dat verwarmen. De goudsmid die moet dat verwarmen. En vervolgens moet hij er met zijn instrumenten op kloppen, op hameren. Zodat dat goud wordt bewerkt en uitgeklopt wordt. En er uiteindelijk een massieve standaard komt. Met in het midden een stam, waaraan vervolgens aan weerszijden armen zitten. In totaal komt er zo plaats voor 7 lampen. En die stam met de armen moet ook versierd worden. Met bloemknoppen, amandelbloesem. Het is dus eigenlijk een soort boom. Die licht geeft en tegelijkertijd bloeit, in bloei staat. Zo moeten Mozes en de Israëlieten het maken. En elke avond moet de priester naar binnen, naar het heilige. En dan moeten die lampen alle 7 worden aangestoken. Dat is het werk van Aaron en zijn zonen. En heel de nacht moeten ze ervoor zorgen dat die lamp brandend blijft. Hij mag niet uitgaan. En er zijn verklaarders die zeggen, er zal waarschijnlijk 1 zo'n lampje zijn geweest dat als een soort waakvlam ook overdag bleef branden. En dan kon daarmee 's avonds de priester de andere lampen aansteken en wellicht ook het offer aansteken. En zo'n lampje, dat moet u zich voorstellen als een bakje met een opstaande rand en er zaten wat inkepingen in. En daar kon je dan een pit in leggen en dat kon je aansteken. En dan had je licht. Nou gemeente, waarom wil de Heer dat daar in het heilige die kandelaar staat en dat die elke nacht brandt? Waarom moet het 's nachts licht zijn in zijn woning? Nou, dat heeft allereerst waarschijnlijk een praktische reden. De priesters die moeten daar hun werk doen immers. En bij het vallen van de avond, als het avondoffer gebracht moet worden in het heilige, ja, dan zal het daar al wel helemaal donker zijn geweest. Kennelijk is het zo geweest dat het overdag wel licht is geweest in de tabernakel, een beetje schemerig vermoedelijk. Ook al was het afgesloten boven met al die gordijnen en kleden over elkaar heen, door het toegangsgordijn zal wellicht wel wat licht zijn gevallen, zodat het overdag niet helemaal donker is, maar 's avonds en bij het vallen van de avond is het al snel helemaal donker daar. Vandaar dus is er licht nodig. Maar gemeente, de betekenis van die kandelaar is meer dan alleen dat natuurlijk. Dat blijkt wel uit het feit hoe ze die kandelaar moeten maken. Met al die versieringen erbij. En gemeente, als je dan wat gaat zoeken, wat zou nou die betekenis zijn? En je gaat het vergelijken met andere schriftplaatsen. Dan blijkt dat die gouden kandelaar in de eerste plaats verwijst naar de Heere God zelf. 7 armen heeft hij. Nou, 7 is het getal van God in de Bijbel. En goud dat uit 1 stuk is gemaakt. Niet met losse delen die je later aan elkaar smeet, maar uit 1 stuk. Weet je, dat kun je zien als het symbool voor de volkomenheid, de volkomen heerlijkheid van de Heer. En goud is het allerkostbaarste metaal, edelmetaal, het allerzuiverste, het allerbeste. Nou, dat moet dan natuurlijk je ook bij God brengen. Hij is het allerbeste, het allerzuiverst. De gouden kandelaar verwijst dus in de eerste plaats naar de Heere zelf. Ja, preciezer. Hij verwijst naar die God die dus dag en nacht waakt over zijn volk. Die zijn volk verlicht. En laat weten, laat zien, laat geloven, ik ben erbij. Want stel het u nog even voor. De avond valt in het tentenkamp van de Israëlieten. En in jouw tent heb je waarschijnlijk ook een olielampje. Mogelijk meer, waarschijnlijk is er nog maar 1. Die lang brandt, want olie is kostbaar. Klein lichtje, klein vlammetje. En daar breng je met je gezin of andere tentbewoners de avond bij door. Maar voor je naar bed gaat, doe je hem natuurlijk uit. Maar wat is dat? Als het in je tent helemaal donker is en je kijkt nog even naar buiten. Kijk daar, in de tabernakel. Van buitenaf misschien maar een heel flauw schijnsel. Zoveel licht zal er niet doorgedrongen zijn. Maar als er weer een priester naar binnen gaat en het gordijn valt even open, dan zie je plotseling een streep van helder licht. En als Israëliet weet je, wij doen de lampen uit. Maar daar in het heilige, waar God woont, daar brandt het licht. Hij is thuis. Als het licht brandt, dan weet je, iemand is thuis. Hij is thuis. Hij is bij ons. Hij waakt. En gemeente, de Heer is dus het licht. En de Israëlieten mogen leven in de nabijheid van dat licht. Kijk, dat God licht is, dat vind je in de hele Bijbel terug. Hij is de schepper van het licht. De aarde nu was woest en leeg. Duisternis was op de watervloed. En dan zegt God, er zij licht. En er was licht. En nu krijgt Mozes op de berg Sinai de instructies voor de bouw van de tabernakel, maar wanneer hij straks na afloop daarvan zal vragen of hij iets van God mag zien, of hij God zelf mag zien, dan laat God hem alleen zijn naglans zien. En dat licht is zo fel dat wanneer Mozes dan de berg afkomt en weer bij het volk Israël komt, dat de Israëlieten hun handen voor de ogen slaan, want ze kunnen het niet zien. Het gezicht van Mozes straalt nog steeds die goddelijke glans af. God is licht. Kun je als sterveling niet verdragen. En in Jesaja 9 profeteert Jesaja: de Israëlieten zullen weggevoerd worden vanwege hun zonde en hun goddeloosheid in ballingschap. Maar het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, voor hen, over hen zal een licht schijnen. De Messias komt. Ja, en dan wordt de Heer Jezus geboren in Bethlehem. En wat lezen we? Als de herders in het donker de nacht houden, de wacht houden over hun kudde, dan opeens is er dat licht. Die heerlijkheid van God die hen, zo staat er, omschijnt. En een hemelse lege macht van engelen zet de lucht in lichterlaaien, want Jezus, het licht van de wereld, is geboren. Ja, dat zal die zijn, dat zal die ook van zichzelf zeggen. Johannes 8, daar zegt de Heer Jezus het van zichzelf: ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. De gemeente, de Heer is licht. En hij wil het licht voor Israël zijn. Dag en nacht. Is hij ook jouw licht? Volg je hem? Omdat je weet, hebt ontdekt, hij is licht. En als ik hem in geloof volg, me op hem richt, dan maakt hij het waar. Dan zal ik nooit meer in de duisternis wandelen. Kijk, dat zie je niet als buitenstaande. Als je buiten de voorhof, buiten God leeft, als je buiten Israël leeft, zijn volk leeft, dan zegt het je niets. Jezus het licht, hem volgen. Waarom zou je dat doen? Dat is toch helemaal niet leuk. Dan moet je van alles en dan mag je van alles niet meer. Wie buiten staat, wie God niet kent, die weet ook niet wat het licht is. De apostel Paulus die is er ook op gestuit. In zijn brief aan de Efeziërs in hoofdstuk 4 schrijft hij daarover. De heidenen, zo heeft hij ontdekt, die wandelen in de zinloosheid van hun denken, verduisterd in hun verstand. Verduisterd, het is van binnen bij hen donker. In hun verstand is het duister, vervreemd van het leven dat uit God is. Gemeente, wie zonder God leeft, die leeft in duister. Maar het erge is eigenlijk, het is zo donker dat je het zelf niet eens ziet dat het donker is. Zo werkt dat dan. En gemeente, zien we dat niet om ons heen, maar zit dat misschien ook in u en jou? Dat het eigenlijk duister is van binnen. Omdat je God nog niet kent. Omdat je de Heer Jezus niet volgt. omdat je nog niet je hart aan hem gegeven hebt. Nog niet tot hem bent gegaan. Leef jij wel in het licht? Of in duister? Weet u dat God licht is? Ervaart u dat? Als je met hem leeft? Hoe ontdek je dat? Nou, daarvoor moet je de tabernakel dus binnen. Het heilige binnen. Daarvoor moet je naar de Heere God toe. Moet je dichtbij hem komen. En ja, dan ga je eerst langs het brandofferaltaar. Want hoe kun je er komen? Kan niet, hè? Dan heb je eerst de Heer Jezus nodig. Zoals die daar hangt op Golgotha. En sterft in onze plaats voor onze zonde. En dan moet je langs het wasvat. Dan besef je, ja, maar ik heb elke dag opnieuw al die zonden die aan me plakken en kleven. Al dat vuil, dat is er. Daarmee kan ik toch niet het heilige binnen. Nee, dat kan ook niet. Was je maar. Het is er. Weet u nog, die zee, oneindig. Een zee, een koperen zee, waarin je zonden verdwijnen. Als je je bekeert tot hem. Maar ja, dan ga je het al helderder zien. Dan gaat het lichtje op. Misschien dat je er al een glimp van opgevangen had. Dat leven met de Heere inderdaad leven in het licht is. Misschien dat jij jongeren het al wel had ontdekt. Een keer. Bij je vader of je moeder. Of je opa of oma. Of een vriend of vriendin. Die echt met God leeft. Waarvan je dat weet. En dat je dan denkt. Ja, die heeft iets. Die staat er allemaal net anders in. Als het over dingen gaat. En het lijkt alsof er licht is. Alsof die weet hoe het zit en hoe het moet. Omdat hij steeds het ook heeft over de Heere God en over zijn woord. Dat woord dat een lamp voor je voet is, omdat de God van het woord het licht is. Gemeente, je moet het heilige in, om het ook zelf te ontdekken, tot God naderen, om het te ervaren. En ook om je eraan vast te klampen, als het donker is. Want ik stel me zo voor dat zo'n priester, als zijn dienst erop zat, terugkeerde naar zijn tent. En dan zat hij daar weer met zijn eigen kleine lampje. En 's avonds blies hij het uit. En in zijn gedachten heeft hij nog dat heerlijke licht. Die zee van licht, van die zeven lampen. Maar gemeente, als je nou in je eigen tent zit en het is stikdonker. En misschien bent u voor uw gevoel wel inderdaad in het stikken donker geraakt. Door alles wat er zich in je leven afspeelt. Door dat slechte bericht dat je kreeg. Door alles wat je uit handen lijkt te lopen. Door die wanhoop die zich van je meester heeft gemaakt. Denkt u dan even aan de hemel. Want daar is het licht. God is het licht. En in hem is in het geheel geen duisternis. Weet je, als bij ons de lichten uitgaan, als de nacht intreedt, als het lijkt alsof de Heere weg is en hij ons zou overlaten in die nacht die we zelf gekozen hebben, doordat we hem het licht hebben verlaten en de zonde in ons leven het ons zwart voor de ogen maakt. Weet dan dat hij licht is. Zoals voor een kind een nachtlampje van zo'n grote betekenis kan zijn. Want anders kan het niet slapen. Dan is het angstig en onrustig. Dan komen de vragen en de twijfels. Maar als het aan is, hoe klein ook, Dan kan het slapen. Dan is het al goed. Ik lag en sliep gerust, van 's Heere trouw bewust, tot ik verfrist ontwaakte. Dat. Omdat hij waakt. Omdat zijn lichtend aangezicht in gunst om Christus wil tot je gewend is. Nou gemeente, dat is de belofte die in die menorah gelegen is. Dat is een belofte voor het volk Israël. Dat is een belofte die u ook persoonlijk eigen mag maken. Nu hij, Jezus, zichzelf offerde in onze plaats. En nu hij ons door zijn geest het water aanreikt om ons dagelijks te wassen en te reinigen van de zonde, brandoffer, wasvat. Nu mag en kan ook het licht als een morgenster opgaan in je hart. Opdat je zult leven in dat licht. En het is ook een belofte voor de wereld. Ik ben het licht voor de wereld, zegt Jezus. Volg mij, want die wereld is duister. Duister machten heersen in haar. Maar er is hoop. En ja, u en ik mogen daarin iets betekenen. We worden in dienst genomen. Want als het tweede, Gods volk is het licht voor de wereld. Er zit nog meer symboliek in die menorah. Ik zei al, hij lijkt op een boom. Wat voor een boom? Nou, het zijn er eigenlijk twee. Een olijfboom en een amandelboom. Over een olijfboom lezen we hier zo niet. Maar we lezen er wel over in Zacharia 4. En het komt ook nog terug in Openbaring 11. In de tempel van Salomo, als hij ook een menorah voor het heilige van de tempel moet maken, dan hebben de Israëlieten daarbij gedacht aan een olijfboommotief. Nou, we mogen ervan uitgaan dat ontwerp voor de tempel, dat hetzelfde ontwerp is als wat ook in de tabernakel heeft gestaan. En ook de olie voor de lampjes, dat moet olijfolie zijn. En niet zomaar olijfolie, we hebben dat gelezen, Exodus 27, maar van de meest zuivere soort, die niet walmt, die zuiver brandt. Gemaakt uit gestoten olijven, zo staat er. Dat waren olijven die nog niet helemaal rijp waren. En daar moest je moeite voor doen om daar de olie uit te halen. Dan moest je ze kneuzen en stoten. En dan kwam er olie uit, maar dat was wel tegelijkertijd de beste olie die je krijgen kon. Maar niet alleen een olijfboom, de menorah doet ook denken aan een amandelboom. Want de bloesem en de knoppen die vervolgens aan die takken moeten worden gemaakt, die moeten de vorm hebben van amandelbloesem. Een olijfboom dus, met amandelbloesem, dat kan natuurlijk eigenlijk niet. Maar dat heeft dan ook betekenis. En gemeente, een olijfboom wordt in de Bijbel steeds weer gebruikt als het beeld voor het volk Israël. Zo vind je dat bij de profeet Jeremia, bij de profeet Hosea. En je komt het ook tegen bij Paulus in Romeinen 11 in het Nieuwe Testament. Daar gaat het over de edele olijfboom die Israël is. En daar worden de takken van afgehaald, maar er worden ook takken van een wilde olijfboom geënt op die stam. Oftewel, na Pinksteren, nu de Heilige Geest gekomen is, bouw de Heer zijn volk uit Jood en Heiden. Dat is zijn kerk, de olijfboom. Die verwijst dus, gemeente, als je erover nadenkt, naar de verkiezing van de Heere God. Hij heeft Israël verkozen en in Christus verkiest hij Jood en Heiden om zijn volk te zijn. En waar verwijst die amandelbloesem dan naar? Nou, de staf van Mozes en Aaron was gemaakt van amandelhout. Dat weten we omdat die staf van Aaron in nummer 17 gaat bloeien en dan komt er amandelbloesem aan. Het is die staf die ook zo'n grote rol heeft gespeeld bij de verlossing van Israël uit de slavernij van Egypte. Als Mozes zijn hand met daarin de staf uitstrekt over de zee, dan komt er een pad. En als hij met zijn staf op de rots slaat, dan komt er water uit. En de amandelboom is in de Bijbel dan ook het beeld van God die erover waakt, ervoor instaat, dat zijn woord, zijn belofte zal worden vervuld. Hij houdt zijn woord. De profeet Jeremia die ziet in een visioen een amandeltak en dan zegt de Heere tegen hem: heb je goed gezien, Jeremia? Het is een amandeltak, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Nou, amandelboom, dat is de eerste boom in Israël die bloeit in het voorjaar. Alle andere bomen, daar zit nog niks aan, geen blaadje aan. En het eerste wat je ziet, dat het voorjaar wordt, dat het zomer wordt, dat de zon gaat op zal gaan, dat is de amandelboom. Dan staat die al in bloesem. Prachtig. Wordt ook wel de waakboom genoemd. Want de Heere waakt over zijn belofte. Die boom is als het ware de belofte dat de zomer komt, dat het licht komt, dat het licht zal opgaan, de volle heerlijkheid zal opgaan. Het is nog toekomstmuziek. Christus en de volle heerlijkheid en glorie, gemeente, die moet nog komen. Die volkomen overwinning waarin hij zijn volk zal laten delen. De overwinning op het duister. Maar het komt eraan. En op weg daar naartoe, gemeente, naar dat moment, heeft de Heere zich een volk verkozen. Olijfboom, ze zijn al degene die heel dicht leven bij het licht. Die de ingang van hun tent, van hun leven, hebben gericht naar het licht. En zij, ze zijn het licht tot verlichting van de volken. Als ze leven bij dat licht. Ja, gemeente, dat is onze roeping. Als je het brandofferaltaar en het wasvat voorbij bent en je komt in het heilige, dicht bij Gods troon, als je tot geloof en bekering bent gekomen en je hebt de Heer Jezus leren kennen en zijn verzoening ontvangen voor al je zonden, dan word je in dienst genomen. Dan krijg je een roeping. Allereerst om zelf te leven bij het licht, maar dan ook om tot een licht te zijn. En nee, dat hoef je dus niet in jezelf te ontsteken. Het enige wat we moeten doen, gemeente, dat is dat we in trouwheid dicht bij dat licht leven. Dan straalt het vanzelf van je af, zoals het van Mozes afstraalde toen hij de naglans van God had gezien. Wat uw en mijn roeping is, is dat we in getrouwheid de Heere Jezus volgen. Ben je er trouw in? Zoek je hem dagelijks? Of is het allemaal een beetje wiebelig en zo? Lukt niet zo goed en eigenlijk is het alleen op zondag. Zoek je hem? Leef je in dat licht? Weet je, als we hem zoeken, als we zelf bij het licht zijn geweest, zochers, en dan straalt het van je af op de dag. Mag je op vertrouwen, doet hij. Als je een reflector. Hij is het licht en jij de reflector, omdat je leven gericht staat, omdat je tent, je hele hebben en houden gericht staat op het dienen van hem. Op zijn heilige aanwezigheid. Dan hoeven wij niets meer en niets minder te doen met de woorden van Micha 6. Dan recht te doen, goede tierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God. Uit liefde voor Jezus. Dan spreid je licht. Licht dragen. Meent u, ziet u dat hier in het heilige eigenlijk al iets zichtbaar wordt van wat ook vandaag weer in de poster gebeurt. Wat we evangelisatie noemen. Ziet u dat hier in het heilige al iets licht van wat de diakenen doen, het diaconale werk? Ziet u dat hier in het heilige iets licht van de roeping van ambtsdragers, van dominees, van evangelisten, zendelingen? Ja, gemeente, ziet u dat hier in het heilige uw roeping ligt, jouw roeping? Als u de Heer Jezus volgt, discipel bent, dan ben je het licht van de wereld, zegt de Heer Jezus in de bergrede, Matthäus 5. Dan ben je als het licht op de kandelaar, op de menorah, dan ben je zelf het licht. Laat uw licht zo schijnen voor de mensen, dat ze uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Doet u dat? Zijn we dat, gemeente, als kerk? Kijk, Openbaring 2 waarschuwt de Heer Jezus de gemeente van Efeze. Hij roept hen op om tot bekering te komen, om weer vanuit hun eerste liefde te gaan leven. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u, zegt Jezus, en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, als u zich niet bekeert. Gemeente, wij zijn er als kerk, als gemeente, niet voor onszelf. Wij zijn er voor de wereld. Zou u het ook van ons moeten zeggen? Penielkerk, waar is je eerste liefde? Laat toch mijn licht schijnen, hier in Veenendaal en op al die plaatsen waar u komt, zo door de weeks, waar hij je brengt. Volg mij met heel je hart. Loop niet van me weg. En reflecteer maar mijn licht. Laat je niet inpalmen door de gedachten en de gewoontes van de wereld, want dat is duisternis. Dan dooft het licht. Maar volg mij. Het geloof, hoop, liefde. Doet u mee? Doe jij mee? Weet u, dan is er veel te verwachten. Voor ons persoonlijk, voor ons als gemeente, dan is er veel te verwachten voor de mensen om ons heen. Want hij waakt over zijn woord om dat te doen. En wie hem volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben, voor eeuwig, tot zijn eer. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht, die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al ligt geen maan. O Vader, dat uw liefde ons blijken, o Zoon, maak ons dan aan uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie-ene God, u zij alle eer. Amen. laten we danken en bidden. Heere, laat zo uw licht mogen schijnen. Ja, het schijnt. Heere, u waakt over uw volk. En u, Heere Jezus, u wandelt tussen de kandelaar. Zo zag Johannes het. En u waakt erover. Ja, u kunt het ook wegnemen. U kunt de kandelaar van zijn plaats halen. Heere, bewaar ons ervoor. En doe ons leven in het licht. In het heerlijke licht van uw aanwezigheid. Heere, dat we niet zouden wanhopen in het duister van de nacht. De nacht van onze zonde, de nacht van de dood. De nacht van alles wat ons zo benauwen kan, wat ons angstig en onrustig maakt. Wees u ons licht, Heere. Heere Jezus, gaat u ons dan voor als het licht van de wereld. En geef, Heere, dat wij iets van dat licht mogen reflecteren. Ook naar de mensen om ons heen. Want het is niet alleen maar voor onszelf bedoeld, hier in de kerk immers. Het moet naar buiten. Heere, zegent u het werk in de poster en alle die daarbij betrokken zijn. Verlicht dominee Visser met uw licht. Als hij uw woord mag brengen. Ook daar. Heere, verlicht u allen die dat licht willen ontsteken, mogen ontsteken als dienaren van u. Predikanten, zendelingen, evangelisten. Ja, Heere, wilt u ook ons in dienst nemen? Om met gebed, met onze gaven, met onze inzet, het licht te verspreiden. Opdat we niet wanhopen. Want Heere, u bent er altijd. Bij u gaat het licht nooit uit. We danken u voor het evangelie van deze morgen. Het was waarlijk een goede boodschap. Ga met ons mee als we naar huis mogen gaan. Geef ons een goede zondag. Zegent u dominee Mulder als hij op deze plaats vanmiddag uw woord mag bedienen. En Heere, wees zo met ons allen. Jong en oud. Hoe we ons ook bevinden, waar we ons ook bevinden, hier in de kerk en thuis, bouw uw koninkrijk onder ons en door ons heen. Wij bidden u dit alles in de vergeving van wat niet aan uw eer heeft beantwoord in deze eredienst. Neem het genadig weg, was het weg. Om Jezus Christus wil alleen. Amen. U mag uw gave geven als een offer van dankbaarheid voor de Heere. En dat mag u doen op de wijze zoals ook is afgekondigd zojuist. En we willen tot slot met elkaar zingen. Het is vandaag 31 oktober, hervormingsdag, gisteravond hebben we dat in gezamenlijkheid met andere kerken hier in Veenendaal ook vorm mogen geven in een mooie bijeenkomst in de Vredeskerk. En we willen daarom ook met elkaar het Lutherlied gaan zingen. Dat is weerklank 233. We zingen het eerste en het tweede couplet. heen in vrede. Draag met u de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen, tot een licht. De Heere zegene en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.